Kort voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 12, de versen 12 en 13. Hebreeën 12, de versen 12 en 13, daar spreekt het woord des Heren aldus. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden. Maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover. Ja, die hierboven geschreven. Vertroosting en vermaning in de kastijding door de Heere. Vorige week hebben wij deze versen al voorgelezen, maar toen hebben wij juist deze twee versen laten liggen en niets van gezegd. In het schriftgedeelte dat ons werd voorgelezen en waar wij enkele keren bij hebben stilgestaan, merken wij de lijn die door heel de Hebreeënbrief telkens weer terugkomt, de lijn van de vermaning om te volharden en om te blijven bij de goede belijdenis die de Heer Jezus Christus heeft gedaan voor Pontius Pilatus. En om bij die ene hoge priester alleen te mogen schuilen en om in hem alleen alles te zoeken en te vinden wat op het leven en de vrede nodig is. En in dit gelezen schriftgedeelte hebben wij gemerkt dat steeds de vermaning weer op de voorgrond komt. Omdat, zoals we ook al meerdere malen hebben genoemd, er een achteruitgang en een verkilling gevonden werd bij de Hebreeën en ook een terugkeer tot het zichtbare, het tastbare, het wereldlijk heiligdom, de werken en wat we nog meer zouden kunnen noemen. En nu heeft de apostel gesproken over de kastijdingen. Altijd, kastijdingen hebben we genoemd en nogal hardhandige zaak. En u heeft daarin de troost genoemd dat die kastijding mee kan werken ten goede, al wil ik de kastijding verdragen. Je kunt ook weglopen. Ja, dat kun je eigenlijk niet, maar ik bedoel maar, we houden nou even het beeld vast. Voorop zou je moeten zeggen, je mag niet weglopen. Maar wij zien die ruimte. Vandaar dat de apostel heeft gezegd, als je de kastijding gedraagt, dat betekent niet dat je nooit eens huilt, of boos bent, of nijdig, of wat dan ook. Maar als je niet wegloopt, dat je je niet onttrekt aan de tucht die ten leven is. Als je dat doet, heeft de apostel betoogd, dan gedraag je je niet als een kind. Dan kan een kind natuurlijk ook weglopen. Maar de apostel heeft op deze trek het oog, dat je toch vaak kunt merken dat een kind, ondanks dat moeder of vader wel eens straft, het feit dat het kind toch weer terugtrekt naar het ouderlijk huis. Dat hoort ideaal gezien tot een trek van het kind zijn. En het hoort tot een trek van het niet kind zijn om te zeggen, wat heb ik met jou te maken? Waar haal ik rechts vandaan? Om mij te slaan of om mij te vermanen? Zo iemand zet het dus op een lopen. Nu, het dragen van de tijding was dus het blijven in geloof bij de kastijder. Er is die twee zaken tegenover elkaar gezet. We hebben gemerkt dat het er natuurlijk in zeer sterke van mate van afhangt. Hoe ligt het nou voor mij persoonlijk? Dat is natuurlijk van een groot belang. Je weet, de vaders des vleesjes, die hebben wij tot kastijders gehad. En die deden dat nadat het hun goed dacht. Ze hebben niet altijd goed gedacht. Daar waren het ook mensen voor. Die waren er ook wel eens naast. Maar, in dat opzicht hebben ze, als het goed ligt, het beste gezocht. Het welzijn van hun kinderen. Hoeveel te groter heeft de apostel betoogd? Is nou Gods kastijding. De God van het leven. Die een eeuwig behoud op het oog heeft. En tenslotte hebben we gehoord, tweede week aan het eind heb ik gezegd, om over te denken. Laten we nou ook die kastijding eens zien in het licht van dat God zijn gunstrijk aangezicht voor ons verbergt. Kan ook een kastijding zijn. Kijk, je kunt kastijding natuurlijk niet indenken en straf als wij voor God allemaal zulke lieve gehoorzame mensen waren zoals we voordoen. Al is die arbeid van Gods geest en woord gericht op de behoudenis, op een eeuwig geluk. Je kunt die kastijding, kun je toch niet losmaken van het feit dat wij zondaren zijn. Dat wij niet zulke mooie mensen zijn. Ik wil daarmee niet zeggen dat wij altijd de zaken kunnen doorzien. Ach nee. Wij kunnen het niet doorzien. Dat zou vermetelheid zijn. Om in alle gevallen van het leven te zien, nou dit is nou daarom en dat is nou daarvoor. Nee, dan denk ik liever aan dat kost hetgeen ons hier nog tranen kost. Het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Maar wij kunnen hier niet alles doorzien. Je kunt er soms wel iets van zien. Ik sprak pas iemand in ellende, ziekte. Die zei, ja, als ik nou kijk toen er niets aan de hand was, hoe het toen ging, dan moet ik toch zeggen, al ben ik wel eens opstandig, dat de Heere me toch dichter naar zich toegetrokken heeft in deze omstandigheden. En dat je voelt voor het aangezicht van God wat een nietig schepsel je bent. En dat je maar niet al te veel plannen maakt. En altijd denkt, zo de Heere wil, omdat je het in je leven ervaart, dat je niets kunt en niets vermag. Daar heb je nou, dat is maar iets. wat ik nou noem, maar dat de heren in tijden van druk hoeven dat zelf niet te maken, dat zeg ik erbij, in tijden van nood en pijn wel degelijk zijn kinderen zo kan onderwijzen dat ze ook iets van de vrucht daarvan zien. Die vrucht van vrede, vreedzame vrucht, een vrucht van vrede die het verstand te boven gaat. Als we erin geoefend mogen worden. Maar ja, ik zeg erbij, dat zie je niet altijd. Ik haal de zondagmorgen even aan van die dienstkameraad, waar ik zo plotseling van, waar ik van hoorde dat hij zo plotseling of plotseling in korte tijd door een vreselijke ziekte ten grave werd gedragen. Ik ben nog even bij zijn vrouw en kinderen even kijken gisteren. En dan verbaas je nog hoe de Heer het toch ondersteunt. Maar dan proef je toch het verdriet. Het intense verdriet als je als moeder met drie kinderen overblijft. En ja, er stond over die kaart zo ik niet had geloofd. Maar dan zou je er wel achter kunnen zetten, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, ik ware vergaan. Maar dan hoor je zo nog wel eens wat. Hoe heeft zo'n man dat nou ervaren? Ja, hij heeft nooit gezegd waarom. Waarom dit? Een enkele keer zat hij wel eens zo met zijn handen in zijn hoofd. Ik begrijp het niet. Nou ja, wij begrijpen het ook niet. Wij begrijpen het ook niet. Maar als de Heere dan verenigt, al kunnen wij het niet begrijpen, maar dat er is de overgave aan zijn wil. Dan is dat toch een wonder, al zien wij dan de bedoeling daar niet van. En het waarom kunnen wij ook niet oplossen, want wie kan met zijn maker twisten? Ik bedoel dit. We veranderen er niet aan. En dan is het grootste. Al kunnen wij de wegen van de Heer niet altijd volgen. Dat er is de vereniging met zijn heilige wil. Die alleen goed doet. Die alleen maar gericht is tot onze behoudenis. Kijk, dan voel je aan, dan is het, dan zie je het in het licht van het geloof. Als je dat niet ziet, dan hou je ook niks meer over ook. Dan hou je ook niks meer over ook. Dan is alles zo vreselijk grauw. Dan geloof ik, al heb ik het zelf in die zin niet ondervonden, dat een vrouw, een moeder, een kind, zijn verstand zou kunnen verliezen. Maar als de Heer midden in het verdriet troost, achterlees het ook weer zo nuttig. En denk ook nog weer aan die woorden. De laatste weken, maand, was alles heel anders. Heel anders. Het was goed. We waren wel gelukkig. Enzovoort. En toch was de laatste maand heel anders. We hebben eigenlijk nooit zo geleefd als in die laatste maand. Met alle tobben, alle moeite, alle pijn. Daar zie je ook alweer iets in. Het is geen zaak van vreugde. voor ons menselijk oog. Toch vloeit er ook weer een druppel honing uit, waar de Heer het hart in wint en troost. Kijk, je voelt wel aan, dat is mede bepalen. Niet dat wij God kunnen bepalen, zo bedoel ik het. Maar ik bedoel, als het op het vlak ligt van pech gehad en waarom moet mij dat nou overkomen, of verder strekt niet, dan kun je ook niet spreken van een kruis of van kastijding. En van een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Nee, dat wordt bepaald of die wegen, door het feit of die wegen die de Heere gaat, tot om nuttig zijn. En wij erkennen mogen dat de Heere God is en niemand meer. En dan heb ik gezegd, nou kan die kastijding ook in het teken staan van de verberging van Gods aangezicht. Waarom? Dat kan komen door de dadelijke zonde, dat we op een verkeerde weg wandelen, tegen Gods woord in. Kan de Heer zijn aangezicht om verbergen? Het kan ook komen dat wij geestelijk afwijken van het spoor. En dat we toch ons steunsel zoeken in iets dat buiten die ene naam gelegen is. Buiten de Heer Jezus. Ik kan nog heel wat rekenen voor onszelf ook. Voor ons christen zijn. Ons geloof. En eigenlijk ook nog heel wat noteren voor de werken die we gedaan hebben. Waar we weliswaar de hemel niet mee kunnen verdienen, maar toch. Een terugkeer tot het verbroken verbond der werken. Een terugkeer tot de eerste beginselen der wereld. Tot het raakt niet en smaakt niet, want ik ben heiliger dan gij. Tot verbiedende te huwen en gebiedende van spijzen te onthouden. En om dagen en maanden en jaren en sabbatten te onderhouden. Waarvan de apostel schrijft welke dingen wel een schijnreden hebben. Van enige waarde te zijn, maar ze zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Ook op die weg kan de kastijding bestaan uit een verderving van Gods aangezicht. En dat de Heere ons is een poosje ten dele in die weg laat wandelen. En de vrede en de rust die in hem is, ons ontbreekt. En dat we innerlijk zo onvergenoegd, zo onvredig zijn, dat we bij wijze van spreken wel de hele dag op en neer kunnen lopen vanwege dat gevoel van onvrede, van onbehagen, van dorheid, van dodigheid, van blindheid. En wat kan dat neerdrukken? Maar dat moet je verdragen. Dat moet je verdragen. Het klinkt een beetje werkheilig, dat moet je verdragen, maar ik neem het toch niet terug. Dat moet je juist verdragen. Want met eerbied gesproken, de Heere is bezig met zijn eigen werk. En dan wil de Heere dat eigen werk weer naar boven halen. De Heere wil je weer brengen tot het nochtans des geloofs. De Heere wil je weer brengen tot dat hartelijk getuigenis. De Heere zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunstgebied. De Heere wil je weer brengen tot het leven door het geloof. Dan zou je zeggen, in zulke wegen, als ik dan eerst maar het leven krijg, dan zal ik het wel geloven. Als ik dan eerst maar weer blij mag worden. Als ik dan eerst maar weer die met nieuwe moed bezield mag worden. Als eerst dat troostrijk aangezicht van God nou maar eens over me zou mogen lichten. Ja, en dan moet je voorzichtig zijn. Want ja. Ik zeg niet dat God dat nooit doet. Maar. Dan is het nog niet een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Want het ligt eigenlijk net andersom. Het is eigenlijk net andersom. Ik spreek een heel klein beetje uit ervaring. Je moet eens kijken als nou de achteruitgang en alles dat verachteren van de genade en van het geloof. En dat de mens zo met zijn eigenlijk met zijn eigen te koop loopt. Hij is zo arm, hij heeft niet geen geloven, hij heeft dit niet en hij heeft zo, oh, hij is zo arm en zo ellendig. Soms meent hij en praat hij er niet zoveel over, maar loopt hij toch met een benauwd, onrustig hart over de wereld. Ik heb menigmaal ervaren dat er niks gebeurt. Dat er niks gebeurt. En dat de Heere echt geen antwoord geeft op mijn gezeur. En dat een ander misschien, als je het zou zeggen tenminste, meelijdend zijn handen over je zou uitbreiden. Nou ja, maar God zal nou eens verandering geven, jongen. De Allerhoogste maakt het goed, maar het zure geeft het goed. En dat de mens daar misschien tijdelijk nog een opknappertje uit ontvangt, dat kan ook nog. En toch hoe menigmaal heb ik ervaren, God komt niet zoals ik denk. En ik word niet zo bekeerd zoals ik denk dat ik bekeerd moet worden. Het is alles anders. En van dat alles wil ik nou alleen dit puntje maar noemen wat bij dit onderwerp behoort. Niet in de brede. Dat kan hier nou niet te pas. Maar ik heb wel ervaren, de geest van Christus, die dringt aan tot het waarachtige geloof, om in al je ellendigheid en blindheid en naaktheid, in dat nochtans des geloofs, de hand uit te steken. Al ben je rondom zo verdubbeld aan alle kanten. En dat het dan wel gebeurt dat de blijdschap terugkomt. Niet op ons gelamenteerd, Niet op ons praten van, oh, het is zo erg met mij. Maar daar waar de ritselingen van het waarachtig geloof, je zou zeggen, uit de verdrukking, uit de beproeving, weer omhoog geblazen worden, daar komt het andere ook van weer. Al heb je gedacht dat je nooit meer blij zou kunnen worden, dan zul je zien dat de Heere vrolijkheid en licht verspreidt. Dat is natuurlijk een diep ingrijpende zaak, wat ik nu noem. Dat is heel sterk bevindelijk. En dan bevindelijk in de zin van beproefdheid. Wat heb ik persoonlijk nu van die Heere en Zaligmaker geloofd en ondervonden? Heb ik iets van die gangen mogen zien in mijn leven? En dan zul je toch, als je het verstaat, zul je toch misschien zeggen, ja, daar zit wat in. Daar zit wat in. Ik ben bezig onder een kastijding die ik eigenlijk verdiend heb, omdat ik een afwijker ben van de genade en van het heilige evangelie en van de Heer Jezus Christus, dan houdt de vertroosting op. En dan doe ik net of dat ik zo wat ellendigste van alle mensen ben. En ik verlies uit het oog dat ik van het pad af ben. Dat verlies ik uit. Dat het eigenlijk vanzelfsprekend is. Dat ik geen moed heb. En dat alles even zwart en even grauw is. Want, hoe kan het ook anders buiten die ene naam die onder de hemel gegeven? En nogmaals, ik zeg het nog eens vanwege het belang van de zaak. Wij draaien het om en de Heere komt menig een van zijn kinderen heel eind tegemoet. Zover. Dat je vaak merkt, wat wordt die vreedzame vrucht der gerechtigheid weinig geoogst, omdat er geen beproefdheid is. Omdat men er niet mee leert, zo zou je het ook kunnen zeggen. Vandaar, als je zo gauw uit de put bent elke keer, doordat je weer eens zegt, ja nou vandaag heb je zo goed gekerkt, hè. Dan moet je niet denken dat dat zo bijzonder is. Dan moet je maar denken, ik ben denk een van de kleingelovigen. En daarom gaat de Heere maar niet verder. Maar je bent er niet door geoefend. Want het door geoefend worden, dat is wat anders. Dat is niet, eerst moet ik, of als ik eerst nou maar eens dacht, en als ik eerst nou maar eens dacht, dan zou ik het wel kunnen geloven. Nee. Geloof rust op de Heere Christus, wat Hij gedaan heeft voor een verloren. Maar het geloof kan niet rusten op onze levendigheid en op ons gevoel. Als we nou nog geoefend worden, mijn grootvader die nam wel eens het beeld. Gaat misschien niet helemaal op, maar het is toch een mooi beeld. Als een kind van 2 jaar of 3 jaar in de kelder opgesloten wordt door zijn vader, dat speelt het moord en brand. Dan denkt dat kind, die komt er nooit meer uit. Maar als er nou een broertje van 5 jaar bij zit, die heeft het meer in de kelder gezeten, je schreeuwt niet zo, want vader laat ons er wel weer uit. Ik heb ook wel eens meer in de kelder gezeten. Die weet het al. Kijk, en daar zou je iets kunnen mee zeggen. De ervaring, de proeftijd, degene die erdoor geoefend worden. Dat is groot als je bij kinderen des Heren die ouder worden en ouder geworden zijn, als je iets van die beproefdheid mag zien, dat er iets van uitgaat. Als je dan wil vertellen hoe naar en hoe akelig dat het is met je eigen, dat ze zegt, ach stil maar, met mij is het nog veel akeliger. En dan geloven wij dat meestal niet. Denken we, ja maar, als dat zo was, dan zou je zo niet praten. Je hebt vast veel meer dan dat je laat merken. Je zegt het maar om mij een klein beetje uit de put te halen. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook zijn dat zo'n geoefende zegt, doe het deksel er maar op. Er is niks goeds te vinden. Niks goed te halen. Maar er is nog wel wat goeds van de koning te zeggen. Wat hij gedaan heeft. Het oog op hem. Buigen ons in die ander. Kijk, dat is nou iets van geoefendheid. Dat komt niet op uit de dadelijke ervaring of het dadelijke gevoel. Maar dat komt op uit de wetenschap des geloofs. Dat hij het maakte van. Dat hij zo getrouw als sterk is. Nou, dan zegt de apostel in die laatste 2 versen. Daarom. En dat daarom, dat slaat terug op de goddelijke bedoeling, de goddelijke liefde in zijn pedagogiek, in zijn opvoedkunde. Dat het hem te doen is niet om de ondergang, maar om het leven. Zijn doden zullen leven. En dat ze zijn schapen zullen zijn. Daarom, met dat als achtergrond, richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Je moet je niet van zeggen, nou ja, kan die nou wel zeggen, die man? Dit woord van God. Van de Heilige Geest. Het woord van God dat ons niet oproept om de handen plat te laten hangen en de voeten. Tuurlijk niet. Stel nou voor dat dat de boodschap was. Vanavond bijvoorbeeld en zondag. Oh, dit en oh, dat. Dat godsdienstige, ja, die godsdienstige klaagliederen. Niet vanwege mijn zonde, maar vanwege dit, vanwege dat, vanwege zus, vanwege zo. Mensen hebben geen kruimeltje geloof van zijn eigen, maar je zou zeggen, het laatste kruimeltje, dat wordt dan nog onder het zand bedolven. Als het uit die enghartigheid en die benauwdheid opkomt. Terwijl het 1 liedje zou zijn of 2. En dat er zoveel mensen zijn die bedrogen uitkomen vlak bij de hemelpoort. Net als bij Jan schrijft, weet je wel. Want dan al die elementen worden dan eruit gehaald. In ieder geval, de gemeente krijgt wel de indruk dat het, nou ja, zou een lot uit de loterij zijn. Of je krijgt de indruk, als dat me nog eens gebeuren zou, ja, vreselijk. Ik hoop dat ik dan maar oud ben en de dagen zat, want, oh, wat ik die man allemaal wil vertellen. Dat is niet de boodschap van de evangelie, dat is ook niet de taak van de dienstwillige dienaar, of ondienstwillige dienaar, dat is niet de taak. Tot de taak hoort wel het onderscheidelijk prediken die zin, dat buiten de Heer Jezus geen leven is, maar een eeuwig ziel. Verderf. En die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Dat hoort er wel bij. Maar de boodschap van dat heilig evangelie is juist gericht om als middel in Gods hand het geloof te werken. Hoe zou ik nou ooit geloven? Ja, het wordt in ieder geval wel moeilijker, menselijk gesproken. Als ik nooit anders hoor dan van een soort tiran. En ik hoor niet van die eeuwige vrederaad. En van dat eeuwig welbehagen dat bij hem was eer de wereld was. Waardoor de Heilige Geest soms al in kinderharten kan werken. Jaloersheid. Ach, was ik ook zo gelukkig. Ach, zou ik niet. Wist ik dat nou ook maar, dat die goede dieren God mij slecht kind genadig is. De meeste van deze te liefde die verbreekt het harde hart. Die doet ons onze walgelijkheid eerst recht. Kennen. Dat is net als iemand schreef, als ik heb gemerkt, zegt hij. Ik hoor van Comrie ergens, maar ik kan niet zeggen dat die man altijd gelijk heeft, wij hebben nooit gelijk eigenlijk, maar hij schreef dat ergens dat hij bemerkte van een dienaar die begon eerst met evangelie en toen zei hij, nou zal ik de vonken van de hel nog eens laten zien. En schreef, ik merkte dat de tranen allengs opdroogden bij de hoorders. Het was net of de kilheid zich meester maakte van de harten. Ja, dat is vaak de praktijk van het leven. Dat is vaak de praktijk van het leven. Dat het daveren met dit en dat hoor. Maar die God is een eeuwig welbehagen. Zijn lieve zoon heeft uitverkoren om zijn knecht te zijn. Daar wij de betrekking met God voor eeuwig hebben opgegeven. Wat is dat evangelie? In dat licht gezien. Toch ruim. Tenminste voor zondaar. voor zondaar. Voor bekeerde mensen en voor grote mensen is dat evangelie niet ruim. En voor al dat soort, zoals wij in ons hart hebben leven van dat geloof, dit en dat en zo, weet je wel, kom je ook niet mee klaar. Maar voor zondaren is dit evangelie de ruimte. Dat God gekomen is. Maar ja, dan moet je eerlijk wezen. Is dat nou zo? Niet dat ik daar het zwaard de punt op weer laten vallen. Of is dat? Ik vraag alleen maar dit. Daar komt het op neer. Wij praten vaak over zondaar zijn. Maar we zijn het niet. We zijn het niet. We zouden niet graag vanaf willen. Bevalt best. Nou ja, dan gaat het niet op. Dan stuit de boodschap, denk ik. Want dan zul je nog bitterder worden tegen dat heilige evangelie. En tegen die heilige geest. Maar kom, de apostel zegt daarom, richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Daar is nou het woord van God ook mede toegegeven en dienstbaar gesteld. Om je niet slap aan te stellen, ten dagen van de tegenspoed of van de benauwdheid. Dat hebben we nodig. Want die mensen, het beeld grijpt weer terug naar het begin, die mensen in die renbaan, stel je voor, ze laten hun armen vangen en ze zakken door de knieën heen. Dan kom je niet aan den. Dan kom je niet aan den. Doorgaan. Doorgaan, ik hoop dat dat duidelijk voor ons mag wezen. Niet in die algemeen godsdienstige zin van wij moeten dit, wij moeten dat zetten op. Maar doorgaan om te blijven als ellendige armen bij het enige fundament door de Vader gelegd. Al is het jankend of schreeuwend, maar bij dat fundament gebleven. In de ootmoedige erkentenis, ik weet geen andere weg dan die dierbare zaligmaker. Ik weet ook geen andere mogelijkheid dan de vrije gunst die eeuwig hem belooft. Daarbij blijven. Ik wil niet zeggen deze woorden dat die mensen allemaal stilstonden en hinkende vooruit zingen. Oh nee. Ze liepen heus wel, maar in de verkeerde baan. In de verkeerde baan. In de baan van het zichtbare, van de dingen die we zien. De dingen buiten de Heer Jezus Christus. En dan kan je niet in twee banen tegelijk lopen, wil de apostel zeggen. Nou zijn jullie op de baan van de genade en van het geloof. Wees traag en slap geworden. Dat mag niet. Dat mag niet. Want dan is het zoals Jesaja zegt, richt op. Of versterk de slappe handen. Stel de struikelende knieën vast. Roep de onbedachtzame van hart toe, zijt sterk. Want de Heere Jezus zal komen en zijn arbeidsloon is met hem. En dat hoofdstuk waarin ook staat geschreven, al dan zullen der blinde ogen geopend worden en der dove oren zullen horen en de kreupelen zal springen als een hert. Dag van het heilige evangelie, van de genade van onze Heer Jezus Christus, Dan zet het op dat God te zeggen wil, ze zijn niet allemaal stil blijven staan in de gemeente. Gelukkig niet. Maar het is nou net alsof hij zeggen wil, sluit de rijen. Geef die knikkende knie geen gelijk en die slappe hand. Begin dat oude verhaaltje niet af te draaien. Ja, dit en dat en oh, jongen, ja. Hoe komen we nog ooit op de keert en dit en dat ziet er niks meer op. En meestal van die uitspraken die uit gewoonte gedaan worden. Maar een sterke slappe handen stelt de struikelende knieën vast. Kom mee. Het zal nog een wonder wezen als je ooit de beurt mag vallen. Kom mee, als je merkt dat er afwijking is. Want als je bij de afwijking, natuurlijk, blijft staan, hè, moet je eens goed overdenken. Dan kun je in de eerste plaats je eigen wel afschrijven. Je eigen. In de ban doen. De laatste trap van de censuur. En als je dan nagaat op de ander, hè, op de gemeente, nou, dan zijn er nog meer die er voor in aanmerking komen. Als daarover loopt. Maar ja, weet je wat de geest van het evangelie is? Die gestolen heeft, stelen niet meer. Kom mee. Het doet pijn als je ziet dat de mens achterblijft. Of vind je dat gewoon? Er is een godsdienst, dan lijkt alles maar gewoon. Praten ze erover, ja. Och ja, zou ik zeggen, zijn wij ook geweest en dit en dat. Het is niet zo slecht. Het is een pijnlijke geschiedenis hoor. Als je het zonder enig gevoel zo gadeslaat, zonder geloof gadeslaat, vind ik beter zeggen. Dat is geen best teken. Want je zou het elkaar wel in willen roepen. Vooral als je nog jong zijn. Kom mee. Des Heere vrees is rein. Zo opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Ook voor die onreine hoor. Die in zichzelf onrein. Des Heere vrees is rein. En het is verdrietig. Zo vraag. Kijk, de Heilige Geest, het woord van God laat niet los. Hè? Het woord kent het compromis. Of er moet werkelijk een breken zijn. Dan gaat Paulus nog verder. Dan wenst hij ze de dood toe die u ontroeren, zegt hij. Die een andere leer brengen dan deze verkondiging van de Heer Jezus. Dat ze afgesneden werd. Maar dat zegt hij niet tegen de gelaten. Aan wie die schrijft. Dat zegt hij van de leraar. Die ze van de genade wilde afbrengen. Om door eigen verdienst gezadigd te worden. Maar de kinderen. De gemeente. Daarvan zegt hij mijn kinderen. Welk ik wederom arbeiden te baren opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Het is alsof die zeggen wil, maar dat gaat niet. Dat gaat niet op. Nee, verder, als je handen niet meer willen, ach ja, mijn vader zei altijd tegen ons jongens, als je een soldaat bent en ze schiet die ene been erachter, gaat die andere been maar verder. Een beetje gek gezegd, maar hij wou zeggen, niet dat vreselijk gemoedelijke gedoe allemaal. Hè? Kijk nou, daar zit wat in. Je moet rekenen, een mens zit zo bij de pakken neer. Daar hebben we maar niks voor nodig. om bij de takken neer te gaan zitten. En we zijn zelf al zo'n groot tak. Hè? Maar het is alsof de Heere zeggen, wel, ga eens op het tak staan. Ga eens op het tak staan. En zeg eens in vrijmoedigheid tot mij. Al hangen de 1000 takken aan je benen. Maar trouwe God, gij zijt het heel tot mij bevrijd. Mijn Heer, mijn vaste betrouw. Dan mag je je eigen schild wat laten rusten. Dat is het wonderlijke van de leer der zaligheid. Iets doen is niets doen. Iets weten is niets weten. Dat kan ik niet verklaren. Dit is niet uit het verbroken verbonden werk. Van vanavond nog. Bidden. Als ik volhoud dat ze je zien. Maar dit is eigenlijk anders. Dit is eigenlijk zo. Hou maar op. Wees maar stil. 1 heeft het in orde gemaakt. En wat is dan dat doen? Daarbij blijven. Op die levende weg. Want op die levende weg is niet zo erg, al heb je zijn handen wat slap en je voeten wat traag. Want dan ga je toch wel vooruit. Want het is een levende weg, die gaat door. Daar gaan de blinden en de lammen en de kreupelen op die levende weg. Daarom is het kostbaar evangelie. Dicht weer op de traag handen en slappe knieën. Hou eens even op met huilen. Vrouw, wat weent gij? Ween, zegt de Heer op een andere plaats. Zie het heil des Heeren. En maak rechte paden voor uw voeten. Omdat het geen kreupel is, niet gedraaid worden, maar dat het veel meer genezen wordt. Als iedereen mee gaat doen, dat is helemaal niet best. Het is gelukkig dat de Heer allerlei soorten van kinderen heeft. Hè? De geen hetzelfde is. En het zal allemaal een verschillend karakter hebben. Stel je voor dat we allemaal nou verschrikkelijk putterige mensen waren. Heel diep in de put. Depressief en noem maar op. Het zou een ongelukkige toestand zijn. Hier. Dan werd er misschien maar 1 of 2 psalmen gezongen uit de hele bundel. En het was altijd hetzelfde. Maar dan zie je de wijsheid van God. Putterige mensen, sombere mensen, die worden onder het woord gebracht. En dan komen ze in aanraking met allerlei soorten mensen in dat woord. Putterige mensen, vrolijke mensen, allerlei karakters worden ons voorgehouden. En in de kerk zelf heb ik het ook al, de ene zus, de andere zo. Maar met elkaar, wil de apostel zeggen, kijk, als je nou allemaal je stuur laat varen, en je voeten naar een andere kant richt, naar die kant waar hij zoveel gewaarschuwd heeft, dan krijg je geen rechte paden. Dan krijg je geen rechte paden. Als iedereen die kant uitgaat, ja. Wie zal er dan het rechte spoor zijn? Wees u, gij schriftgeleerde, gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Gij die zelf niet ingaat, en verhindert degene die in zouden gaan. Want naar die kwam, daar moet eigenlijk niemand vertrouwen dan God alleen. Want de gemeente, die kan de dominee een poppie van maken, weet je wel, naar haar beeld. een gelijkenis. En de dominee die kan soms proberen om van de gemeente zo'n soort iets te maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar met allebei kom je verkeerd uit. Maar niet en nooit met Christus het beeld des onzienlijke God. Nou, maak rechte paden voor die voeten. Want die kreupelen die er tussendoor lopen, als jullie nou ook nog kreupel gaan lopen, dan breek je elkaar de benen. En dan val je allemaal op de grond. Maar nou ben je met meerdere. En het woord is zo groot. Dan moet je elkaar niet nog kreupeler maken, want dan wordt het verdraaid. Dan gaat die arm helemaal uit de kom en dat been, dat sterft af. Zo gaat het dan. Maar, lopen. Geef maar een arm, dan gaan we verder. Geef maar een arm, dan gaan we verder. Dat het veel meer genezen worden. Stap voor stap. Ik toch leerde Israël gaan. Dat boek dat heet, vroeger ook zal nog wel bestaan, moeder leer me nog eens lopen. Maar, mag je hier ook zeggen, leer mij lopen. Schraag op het spoor mijn wankelende gangen. En wat doet de Heer inmiddellijk? Door middel van de bediening van zijn woord, door middel van een kind of een hondje of een grijzaad, een man of een vrouw, of een vrouw die je zo naar het oog toevallig tegenkomt, kan de Heer daartoe gebruiken. Nee. Dat dat ook uit dit eerste gedeelte van Hebreeën 12 de vrucht mag zijn in ons midden. Een mens heeft de neiging in zich, ja, een kind, Hebreeën, de neiging in zich om het goede los te laten en het grote einddoel uit het oog te verliezen. En om het andere, wat dichterbij is, krampachtig vast te krijgen. Dat is alleen een eigenschap van de mens. Maar dat de vrucht daarvan nou mogen zijn voor ons als Heer, wil mij er zo door oefenen in het strijdperk van dit leven, dat ik wat uw apostel schrijft, hoe langer hoe meer, geworteld, gefundeerd, gebouwd mag worden op dat enige werk van uw lieve Zoon, eenmaal op Golgotha geschied. Om daar mijn steunsel in te vinden en mijn hoop opgevestigd te zien in leven, maar ook in sterven, in voorspoed en in tegenspoed. Heren, dat nou eens niet zo zwaar aan de dood mag tillen, maar dat ik nou eens echt aan het leven mag tillen, dat waardevolle, dat eeuwig blijvende, dat alles omvat. Dat hoop ik zo. Want daarmee is nog niet gezegd dat er nou geen kreupelen meer zijn en geen lammen en blinden. Maar daarmee is iets van de geest van Christus werkzaam, die de lammen en blinden steunsel geeft naar de levende weg. Amen.